Goedenavond allemaal. Genesis in de brieven van Paulus, daar gaan we vandaag mee verder. Het thema voor vanavond zal zijn het beeld van God. Het beeld van God in de brieven van Paulus. Dat wordt ook genoemd, natuurlijk dat beeld, hebben we vorige keer ook al iets van gezien in Genesis 1. Vorige keer heb ik vooral gefocust aanvankelijk op Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel, of de hemelen en de aarde. En dat begin, mag je best een begin in de tijd zien, maar naar mijn idee is het bovenal het begin, Reshit. Ja, Christus Jezus, onze Heer, die het begin wordt genoemd. Het begin en het einde, tenslotte. Vanavond gaan we wat meer inzoomen op het beeld van God. Zoals we dat ook vinden in Genesis 1. En daarvan lees ik nog het laatste stukje vanaf vers 26. Genesis 1 vanaf vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar. Word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die op de aarde kruipen. En God zei, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is. En alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was al zo. En God maakte al, en God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De zesde dag. En zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. God maakte de mens naar zijn beeld, overeenkomstig zijn beeld of in zijn beeld. Wat er staat, en dus ook naar zijn gelijkenis, wat er naar mijn idee staat, is dat God een beeld heeft. Dus dat beeld, dat was er. Die gelijkenis van God, die was er. En dan is de mens gemaakt overeenkomstig dat beeld. Ja, dus het. Dus God heeft voor de schepping van de mens, was daar al dat beeld. Je kan het ook anders lezen. Ja, dus dat de mens naar Gods beeld geschapen is. Dus dat we hebben God en dan de mens is overeenkomstig het beeld van God. Het is een heel klein nuanceverschil. Ik weet niet of je het vat, maar in elk geval, God heeft een beeld en overeenkomstig dat beeld is de mens geschapen. Naar zijn gelijkenis. En dat beeld, die gelijkenis, die is voor God belangrijk. Buitengewoon belangrijk. Het beeld, het Hebreeuwse woordje daarvoor is tselem. En dat wordt in het Grieks vertaald met icoon. Daar hebben wij ons woord icoon vandaan. Ja, een beeld. Het wordt in Genesis niet zo heel veel gebruikt. In Genesis 9, waar het gaat over Noach. Dat is een van de Noachitische geboden. Vergiet iemand het bloed van de mens. Door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Dat staat in Genesis 9, vers 6. Ja, dus want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Daarmee verwijst Mozes dus weer naar Genesis 1, vers 6 en 27. In Genesis 5, vers 3, daar vind je ook Tselem. En daar zien we dat Adam een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld verwekte. Dus de zoon van Adam, die was verwekt in het beeld van Adam. Verder in de Bijbel wordt dat beeld vaak gebruikt voor de afgodsbeelden. Ja, dus met name hier in Genesis lees je dat woord Tselem als het beeld van God. De gelijkenis in Genesis 1 vers 26, dat kom je ook weer in Genesis 5 vers 1 tegen. Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hem naar de gelijkenis van God. Dat is het Hebreeuwse woordje demut. En het Grieks vertaald met homoiosis. En dat Griekse haal ik expres eventjes aan, omdat we dat zometeen nodig hebben. Dus icoon, het beeld, en de homoiosis, dat is het gelijkenis. Die gelijkenis en dat beeld, ja, hoe zag dat eruit? Ja, als de mens, en dan moeten we ook natuurlijk denken, de ongevallen mens. Maar ja, kunnen we daar een plaatje bij krijgen? Nou, ik zou bijna zeggen natuurlijk niet. Maar misschien als we iets verder zoeken, bijvoorbeeld in Ezechiël, daar zien we de gedaante van de heerlijkheid des Heren. Het is een beetje een ondergrondelijk hoofdstuk, Ezechiël 1. Maar misschien dat we daar een klein beetje een idee krijgen van wat dat beeld, die gedaante, die gelijkenis van de heerlijkheid des Heren is. Ezechiël 1. In Ezechiël 1 dus zie je vooral eerst de beschrijving van de cherubs. Vier cherubs. En zoals we weten heeft God zichzelf geopenbaard als die God die tussen de cherubs woont. In de psalmen kom je dat tegen. God die woont te midden van de cherubs. Dus als je hier een beschrijving krijgt van die vier cherubs, dan verwacht je bijna ook dat er een beschrijving zal zijn van God. Want die woont daar te midden van die cherubs. En dat zie je bijvoorbeeld ook in het Heilige der Heiligen. Kom je eigenlijk ook vier cherubs tegen. Ja, als die hoge priester op verzoendag het Heilige door het Heilige ging en hij kwam dan eerst bij dat voorhangsel. Wat zag hij op dat voorhangsel? Dan zag hij twee cherubs. En als hij dan door dat voorhangsel heen ging, dan stond er voor hem de ark van het verbond met daarboven het verzoendeksel. Ja, dus dat deksel wat op die ark lag. En op die ark, daar stonden dan ook weer twee cherubs die als het ware naar binnenin probeerden te kijken. En dan binnenin, in die ark onder het verzoendeksel, daar vond je dan onder andere de wet. Dat waren natuurlijk plaatjes, die cherubs in de tabernakel, in de tempel. Maar hier blijken het levende wezens te zijn, die cherubs. Bijzondere hemelwezens. Het zijn niet zomaar engelen, maar het zijn vier bijzondere hemelwezens die je overigens ook in het Bijbelboek Openbaring weer tegenkomt. Daar worden ze vaak vertaald met de vier dieren. Ja, dat zijn, naar mijn idee, de vier cherubs. Nou, hier in Ezechiël 1, daar vind je dus inderdaad ook een beschrijving van iemand die daar te midden van die cherubs woont. Het is helemaal het eind. En dan lees ik vanaf vers 26. En boven het gewelf, dat boven hun hoofden was, dus boven de hoofden van die cherubs, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen. Iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat een troon leek, was iets wat leek op een mens. Ja, daar staat, zoals het uiterlijk van een mens. En dan moet je dus Genesis 1 vers 26 even in gedachten hebben. Ja? Ezechiël die krijgt daar een visioen, een gezicht. En hij ziet daar op die troon iets wat lijkt op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom van binnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf deze wat eruit zag als zijn heupen naar boven en vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen. Zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Here. En die gedaante, dat is dan de gelijkenis van Genesis 1. Toen ik dat zag, wierp het mij met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. En dan denk je, als je deze woorden leest, ook misschien weer aan Johannes in het Bijbelboek Openbaring. Die het moment dat hij de verheerlijkte Christus ziet, zich ter aarde werpt, hij buigt zich neer. En ook hier Ezechiël, toen ik dat zag, wierp ik mij met het aangezicht ter aarde. En wat ziet hij dus? De gedaante van de heerlijkheid des Heren. En wat had hij eerst gezien van deze gedaante van die heerlijkheid des Heren? Ja, iets wat op een mens leek. Ja, dat zie je in vers 26. En dat was een en al lichtglans. Die gedaante van de heerlijkheid des Heren. Dus wat Ezechiël zag, die zag daar, wat hier dus staat. Ik kan het verder ook niet met andere woorden beschrijven, maar hij moet iets van geweldig licht hebben gezien, maar ook iets wat op een mens leek. Te midden, of eigenlijk boven, die cherubs. En deze persoon, die Ezechiël zag, die zat op een troon. Wat op heerschappij, op koningschap duidt. Dat is het beeld, de gelijkenis van God. Nou, op dat beeld, op die gelijkenis, die je trouwens ook in Ezechiël 8 vers 2 nog terugvindt. Maar daar ook nog maar even kijken. Ezechiël 8. Dan lees ik vanaf vers 1. Het gebeurde in het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde van de maand, toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mij zaten, dat daar de hand van de Heere op mij viel. Ik zag en zie een gedaante met een uiterlijk als van vuur, vanaf datgene wat eruit zag, als zijn heupen naar beneden toe, was vuur en het deel vanaf zijn heupen naar boven, was als een glanzend uiterlijk, als de schittering van edelmetaal. En als je dan dit hoofdstuk verder leest, dat gaan we nu niet doen, maar dan zie je dat Ezechiël daar de heerlijkheid, de gedaante van de heerlijkheid des Heren ziet, en in Ezechiël 8 verder, dan gaat het over de gruwelijke afgoderij die er in die tempel bedreven werd. Dus de heerlijkheid des Heren die werd als het ware uit zijn tempel verdreven en die werd vervangen door, afgoderij. En dat is even een belangrijk beeld om te onthouden, dus Ezechiël 8. Ja, want het waren, lees bijvoorbeeld in vers 9. Toen zei hij tegen mij, ga naar binnen en zie de boosaardige gruweldaden die zij hier doen. En ik ging naar binnen en ik zag en zie alle vormen van kruipend dieren, afschuwelijke dieren en alle stinkgoden van het huis van Israël. Helemaal in het rond, in de muur gegrift. Dat is wat Ezechiël ook weer in een gezicht zag. Dus die tempel waarin de Heere in zijn heerlijkheid wilde wonen, te midden van zijn volk Israël, dat werd veranderd in een afgodstempel. Niks meer dan dat. Het was van het allerhoogste goed tot het allerdiepste duisternis. Op dat beeld, die gelijkenis, dat licht waarin God zich manifesteerde, in dat beeld, daar is hij natuurlijk jaloers op. En vandaar dus dat als God zich gaat openbaren aan zijn volk Israël, dat een van de belangrijke geboden is dat Israël zich geen gesneden beelden mocht maken. Geen uitgehouwen beelden. Dat is het woord uitgehouwen, uit steen gehakt of uit hout gesneden. Zoals God de stenen tafelen, met name die tweede stenen tafelen staat, of daar moest Mozes, die moest dat uit de steen houden, dat mocht. Maar er mocht geen beeld van God gemaakt worden. Dat zie je bijvoorbeeld in Exodus 20, vers 4. In de 10 woorden, of de 10 geboden. Dat begint met: ik ben de Heere uw God die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Dat zijn de gesneden beelden. In een vergelijkend gedeelte in Deuteronomium 5 vers 8, daar worden ook de 10 woorden nog een keer herhaald, dan vind je dat ook weer terug. Geen gesneden beeld maken. Als je Exodus een stukje verder leest, dan zie je iets van de waanzin en ook de sluwheid soms van de gevallen mens. Mozes die verdwijnt een poosje uit zicht. Hij is op de berg en we weten wat er gebeurt. Het duurt een beetje te lang voor het volk. Mozes blijft 40 dagen, 40 nachten blijft hij weg. En ze gaan mopperen en murmureren. Ja, dat is het. Dan moeten we niet alleen maar naar Israël kijken. Je weet precies hoe dat gaat als je eventjes aan jezelf wordt overgelaten, dan zit je al gauw in de mineur en te mopperen. En dan krijgt natuurlijk vooral God de schuld. God is altijd de schuld van alles. Al het nare wat er in ons leven overkomt. En hier in Exodus 32. Dan gaat het volk van Israël. Ja, deze Mozes, we weten niet wat er met hem gebeurd is. Wij willen God zien. En dan gaan ze een beeld. En dat bedoel ik met de sluwheid. Ja, ik weet niet of ik dat nu inleg of niet hoor, maar ze gaan niet een beeld houden. Dat is slim, hè? Ja, we mogen geen gesneden beelden maken, geen uitgehouwen beelden. Nou, wat doen ze dan? Dus Aaron zegt van, nou, geef al dat goud en dat zilver maar en dan gaan we een beeld gieten. Dat is iets heel anders. Ja, we lachen erom, maar zulke dingetjes kun je ze zelf verzinnen, bij wijze van spreken. Ik ga geen voorbeelden noemen, maar ik denk van, nou ja, God heeft dit gezegd, maar er staat net niet dat. Nou, dus dat mag dan wel, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar dat volk ging dus een kalf gieten. En God in zijn geduld, die zegt dan in Exodus 34, je mag ook geen beelden gieten. Ja, dat zie je in Exodus 34, vers 17. U mag geen gegoten beelden maken. Dat van die gesneden beelden, dat heeft hij al gezegd. In Exodus 34, vers 17, daar zie je dan voor het eerst van: je mag ook geen gegoten beelden maken. Om maar eventjes heel duidelijk te zijn, dat mag ook niet, lieve mensen. alsof, je kunt nog wel wat van iets anders verzinnen. Dan ga je maar een beeld tekenen bijvoorbeeld of zo. Of dat zou dan weer wel mogen. Nou, dat is natuurlijk allemaal niet de bedoeling. Geen gesneden beeld, geen gegoten beelden. De Heer is jaloers op zijn eigen beeld. En waarom kon dat nou niet? Waarom kon Israël nou niet een zichtbaar beeld? Nou, dat beeld wat God van zichzelf heeft, dat is zoals je in Ezechiël zag, een levend organisme. Dat is een licht en dat glansde en dat straalde. En dat is met geen mogelijkheid met materialen na te maken. Dat gaat gewoon niet. Je kunt het ermee vergelijken. Maar zoals we net zagen, dat beeld wat Ezechiël zag, dat leek een beetje op een mens. En een mens, dat is vlees, bloed, de ziel, dat is geest, dat leeft. Dat beeld van God, dat is niet een statisch geheel wat je de beelden in de afgod stempelt. Nee, het is iets wat beweegt. Wat op een troon zit, wat heerst, wat regeert. En dat is gewoon niet met een levenloze stof na te maken. Dus dat mocht niet. Geen gesneden beelden. En dus ook geen gegoten beelden. En alles wat erop lijkt niet. En dan komen we bij Paulus. Het beeld komt bij Paulus nogal eens een keertje terug. En we zullen ons in eerste instantie vanavond richten op Romeinen. En dan kijken we daarna wel hoe ver we nog komen. Romeinen 1. Paulus die leidt zijn brief eerst in hoofdstuk 1. Hij schrijft aan mensen in Rome waar hij zelf nog niet was geweest. Hij kende wel een aantal mensen uit Rome, een paar broeders en zusters, maar hij was zelf nog niet in Rome geweest. Maar hij toont daar zijn verlangen om naar Rome te kunnen reizen. En ook hun het evangelie de vrucht van zijn evangelie onder hen te delen. Want, zegt hij in vers 14, ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. En dan zegt hij in vers 16, dat is eigenlijk een beetje de inhoud van de hele brief zo ongeveer. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid, de rechtvaardigheid van God, wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is een inleiding tot die brief. En dan komt dat gedeelte vanaf vers 18. Dat begint met, want de toren van God wordt geopenbaard. Nou, dat hele gedeelte, dat wordt vaak uitgelegd alsof het gaat over de volken, over de heidenen. Staat er ook boven in mijn Bijbel, misschien bij jullie ook, er staat de toren van God over de heidenen. Alleen die heidenen, ja, die kom je er helemaal niet tegen in dat eerste gedeelte. In hoofdstuk 1 niet. In hoofdstuk 2 later wordt ernaar verwezen. Ja, je moet een beetje voorzichtig zijn om naar mij te luisteren. Maar, tenminste in die dingen. Maar ik geloof niet dat het hier over de heidenen gaat. De toren van God, die wordt dikwijls, in de Tenach, meestal gaat het dan over de toren, Gods toren over Israël. Omdat zij hem tot toren verwekken omdat ze zijn wet overtreden. En er zijn een aantal redenen waarom ik denk dat dus dat eerste gedeelte, ook in Romeinen 1, helemaal over zijn volk Israël gaat en niet over de heidenen. En dat de heidenen daar helemaal niet in beeld zijn. Dat zal ik proberen uit te leggen en ondertussen komen we dan ook dat beeld weer tegen, dat beeld van God. Ten eerste, ja, dat gedeelte dat begint met de toren, want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Dit is de inleiding tot een gedeelte wat ja, min of meer eindigt bij vers 11 van hoofdstuk 2. En dat laatste gedeelte, dat begint in vers 5 van hoofdstuk 2. En dan zie je die toren ook weer terugkomen. Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijk hart, hoopt u voor uzelf toren op tegen de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken. Ja, dus hier zie je de toren van God weer terug. En in dat gedeelte, daar gaat het duidelijk over de Jood. Dus hoofdstuk 1, vers 18, de toren van God die wordt geopenbaard. En in hoofdstuk 2, vers 5, daar komt die toren van God ook weer terug. En daar wordt het woord openbaring weer gebruikt, de openbaring van het rechtvaardige oordeel van God. Over wie wordt die toren van God geopenbaard? Aan wie wordt dat? Over alle goddeloze en ongerechtigheid. Nou, aan die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Het begrip waarheid in deze hoofdstukken is ook belangrijk. Komt 5 keer voor, de waarheid. Mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Nou, de heidenen in de dagen van Paulus, of de volken, en eigenlijk al sinds Genesis 10 al niet meer, en wellicht daarvoor ook, die hadden geen idee van waarheid. Althans, het grootste deel niet. Wie hadden waarheid gekregen? Ja, dat was het volk van Israël. Aan Israël waren de woorden van God gegeven. Dat was het grote voordeel van een Jood te zijn. Je was nabij God gebracht in het woord. Het woord was hun gegeven. En dat woord, dat is de waarheid. Denk aan Psalm 119. Gaat het allemaal over het woord. En het woord is Gods waarheid. En die toren die komt dan over mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Ten onder houden. Zorgen dat een ander dat woord niet begrijpt en niet te zien krijgt. Dat is dat onderdrukken. De waarheid onderdrukken. En vooral niet prediken. En vooral niet uitdragen wie die God van Israël is. Dat is wat hier gebeurt. Het volgende gedeelte in Romeinen 1, vers 19. Omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun inmiddels geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Ze zijn niet te verontschuldigen. Dat woordje niet te verontschuldigen, dat komt ook weer terug. En die twee gedeelten staan dus ook weer parallel. En dat vind je in hoofdstuk 2 vers 1. Ik lees vanaf vers 1 vers 32. Zij kennen het recht van God. Namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. Ja, wie kennen dat? Ja, aan wie het woord van God geopenbaard was. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent, die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En we weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En o mens, u die hen oordeelt, die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel of de veroordeling van God zult ontkomen? Ja, dus hier heb je in vers 19. Ja, Gods kracht was bekend. En daarom, ja, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. En daarom zijn zij niet te verontschuldigen. En in vers 32 en 2 vers 1. Zij kennen het recht van God. En daarom zijn ze niet te verontschuldigen. Dus hier weer twee dingen die parallel met elkaar staan. Zij die de kracht en de goddelijkheid van God kennen en daarom niet te verontschuldigen. En zij die het recht van God kennen en daarom niet te verontschuldigen. Dan het volgende gedeelte, vers 21. Want zij hebben, hoewel zij God kennen. Dus het gaat hier heel duidelijk over mensen die God kennen of in elk geval behoorden te kennen. Hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Ze hebben de heerlijkheid van God niet erkend. Ze hebben God niet verheerlijkt of gedankt. En het gevolg daarvan, dan zie je dat zij verdwaasd zijn in hun overwegingen, in hun onverstandig hart. Terwijl zij zich uitgeven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. Dit staat dan weer parallel met vers 28 en dat stuk wat erna komt. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid, kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk en onbarmhartig. Nou, hier staat een hele lijst van dingen waaruit blijkt dat zij die zich uitgaven voor wijzen, dwaas zijn geworden. Zij hebben God niet verheerlijkt en niet gedankt, dat zie je in vers 21. En in vers 28, zij hebben het goed gedacht om de kennis van God te verwerpen. Ze hebben God niet erkend. En die twee dingen staan ook weer parallel met elkaar. En dan komen er nu twee dingen waar het mij eigenlijk om te doen is. Ook twee dingen weer die parallel staan. Dingen die zijn veranderd. Vers 23. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen of veranderd in. Ze hebben vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Ja, wat is die heerlijkheid van die onvergankelijke God? Ja, dat is dat beeld. Dan moet je eventjes terugdenken aan wat we net hebben gelezen in Ezechiël 1. Ja, de heerlijkheid des Heren. En die heerlijkheid, die hebben zij veranderd in het beeld, een icoon. Dat is een icoon, weet je nog, die wat we in Genesis 1 ook zagen, een icoon. Dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. En het is een beetje jammer dat er staat dat lijkt op, want daar gebruikt Paulus ook weer dat homeostasis. Dus eigenlijk moet je zeggen, de beeld in de gelijkenis van een vergankelijk mens. Dus wat hier gebeurt, is dat die heerlijkheid van God, dat licht wat Ezechiël zag, naar welk beeld de mens geschapen is, dat wordt hier veranderd in het beeld van een vergankelijk mens. Dat is dus na de zondeval. Dat is best ongelooflijk ernstig wat hier staat. Dus de heerlijkheid van de Here wordt hier naar beneden gehaald als naar het beeld van een vergankelijk mens. Zoals u en ik. God, de heerlijkheid van God, die afgeschilderd wordt als een beest of een dier. Of ik zou bijna zeggen, erger nog, een vergankelijk mens. Zoals wij zijn. De mens geschapen in Gods beeld en in zijn gelijkenis, die komt te vallen, pure ongehoorzaamheid. Daar zullen we het een andere keer ook nog over hebben. En in die, de Heer probeert daar van alles aan en nog wat aan te repareren, als ik het zo mag zeggen. Hij geeft ze zijn woord, hij geeft ze zijn wetten. Hij vertelt ze wie hij is. Hij probeert als het ware dat beeld in hun harten en hun verstand tot leven te brengen. En wat doet die mens? Die gaat zich God indenken zoals die zelf is. Een vergankelijk mens. Of inderdaad als een dier. En als je dat leest van die dieren, ja, dan moet je toch bijna denken aan Ezechiël 8, dat stukje wat we net hebben gelezen. Hoe die tempel, die werd helemaal afgeschilderd met allerlei gedierte. Er is nog een bijbelgedeelte waar ik aan denk. Wat Paulus hier schrijft, dat God is veranderd in een beeld dat lijkt op vergankelijk mens of vogels en op viervoetige kruipende dieren. Dat heeft geen volk, geen heiden, heeft dat met zijn God gedaan. Dat is nou typisch iets wat bij Israël hoort. Ik weet niet of je enig idee hebt welke profeet het daarover heeft gehad, maar dat was Jeremia. Jeremia was de profeet net voor de ballingschap. Dat is een man die ongelooflijk te lijden heeft gehad van zijn volk. Hij probeerde dat volk nog tot inkeer te brengen, met name Juda, want het tienstammenrijk was al weggevoerd. En in Jeremia 2, daar spreekt hij dat volk in niet mis te verstaande woorden aan. Althans, God spreekt ze natuurlijk aan door middel van zijn profeet. Jeremia 2. En ik vind wel de moeite waard om eventjes te lezen vanaf vers 5. Dat is het gedeelte waarin die profetie voorkomt waar ik op doel. Zo zegt de Heere, ja, dus Jeremia 2 vers 5. Zo zegt de Heere, wat voor onrecht hebben uw vaders in mij gevonden, dat zij zich ver van mij hebben gehouden. Dat zij achter nietige dingen zijn aangegaan en zelf nietig zijn geworden. Dat zijn de ijdelheden, de afgoden. Ze zijn achter afgoden aangaan. En ja, waar je veel mee omgaat, dat word je zelf. Ja, dus ze zijn zelf nietig geworden. Zelf omgevormd naar die afgoden, als het ware. Dat zij niet zeiden, waar is de Heere die ons uit het land Egypte geleid heeft? Die ons in de woestijn deed gaan, in een land van wildernis en kuilen. In een land van dorheid en schaduw van de dood. In een land waar niemand doorheen trok en waar geen mens woonde. Ik bracht u in een vruchtbaar land om de vrucht ervan en het goede ervan te eten. Maar toen u erin kwam, verontreinigde u mijn land. En u hebt mijn eigendom tot een gruwel gemaakt. Dus eerst, de Heere doet hier echt een hele emotionele oproep bijna. Hij zegt, als ik begrijp er helemaal niets van. Wat doen jullie nou toch? Moet je eens kijken wat ik jullie heb gegeven. Al die heerlijkheid die ik jullie heb gegeven. En jullie gaan gewoon niet meer achter mij aan. Nee, jullie gaan achter de nietigheden aan, de afgoden aan. En dan heb ik jullie in een schitterend mooi land gebracht. Vloeiende van melk en honing. Als in een paradijs. En wat doe je? Je gaat het verontreinigen. Je verwoest het met je gruwelen. Ja, u verontreinigde mijn land en hebt mijn eigendom tot een gruwel gemaakt. De priesters zeiden niet, waar is de Heere? En zij die de wet hanteerden, kenden mij niet. De herders kwamen in opstand tegen mij en de profeten profeteerden namens de Baal. Ze gingen achter dingen aan die niet van nut zijn. Ja, en als je priesters en als de herders en als de leiders al het goede voorbeeld niet meer geven, waar is het volk dan nog? Ze gingen achter dingen aan die niet van nut zijn. Daarom zal ik u nog ter verantwoording roepen, spreekt de Heer. Ja, uw kleinkinderen zal ik ter verantwoording roepen. Voorzeker. Ja, want nu komt eigenlijk het ergste nog. Er zit als het ware een climax in. Voorzeker, steek over naar de eilanden van de Ketheërs. En zie, stuur boden naar Kedar. En let aandachtig op en kijk of iets dergelijks gebeurd is. Heeft een volk ooit goden ingereld? En het zijn niet eens goden. Toch heeft mijn volk zijn eer, zijn kaboot, zijn heerlijkheid ingereld of veranderd in wat niet van nut is. Ja, hier staat gewoon Romeinen 1. Ze hebben zijn heerlijkheid veranderd in een afgod, in iets wat geen nut doet. Ontzet u hierover, hemel. Huiver en wees zeer ontsteld, spreekt de Heer. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. En dan, dat dubbele kwaad is dan, zij hebben de bron van levend water verlaten. En die bron, dat is natuurlijk weer dat beeld van God. Die heerlijkheid van God. En waarom hebben ze dat gedaan? Om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. En dan gingen ze dan mee naar de Eufraat om water te halen of wat dan ook. En dan kwam je thuis met je lekkende bakken. Dacht je dat je bij een bron was geweest om lekker water uit te drinken. En dan kom je thuis met je lekkende bakken en dan zie je, hij is leeg. Ja, die bakken die hebben al dat water hebben ze laten lopen. Daar heb je dus gewoon helemaal niks aan die lekkende bakken. En ze woonden dicht bij de bron. Ze hoefden helemaal niet te gaan lopen om water te halen. Ze hadden de bron bij zich. Ze leefden bij de bron, rondom de bron. En die bron die hebben ze verlaten. Waarom? Ja. De Heer weet het zelf ook niet. Hij zegt alleen maar, ontzet uw hemel en huiver voor dat wat er is gebeurd. Dat is iets wat zelfs de heiden niet deden om hun eigen afgoden in te ruilen voor een andere afgod. Maar mijn volk Israël heeft zijn heerlijkheid veranderd in iets wat geen nut doet. Kruipend gedierte of een gevallen mens. En daarom denk ik onder andere, dus behalve de dingen die ik al genoemd heb, dat Romeinen 1 vanaf vers 18 niet zozeer over die heidenen gaat. Want die heidenen die waren al afgeschreven. Ja, Paulus die brengt het hier heel dichtbij bij degenen die Gods woord kenden. Die dat woord, die de waarheid in bezit hadden. En die mensen, die hebben Gods waarheid veranderd in een leugen. Want dat is het volgende gedeelte. Dat staat ermee parallel in Romeinen 1 vers 23 zagen we dus. En ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld in de gelijkenis van een vergankelijk mens op vogels en op viervoetig en kruipend gedierte. En in vers 25, dan komt die waarheid weer. Ze hebben de waarheid van God veranderd in de leugen of vervangen door de leugen. En het schepsel, of de schepping, vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. En het gevolg daarvan, dat lees je dan ook, vers 24. Daarom heeft ook God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. En dat vind je dan ook terug in vers 26 en verder. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Ja, dus ik hoop dat je ziet wat hier staat. Ook dat middenstuk is parallel met elkaar. De heerlijkheid van de Heer verandert in een afgod, in iets wat geen nut doet. Het beeld van een vergankelijk mens, het beeld van gedierte. En ze hebben de waarheid veranderd in de leugen. Ja, die twee die horen natuurlijk bij elkaar. Ja, als je Gods heerlijkheid verandert in een afgod, dan verander je automatisch ook alle vorm van waarheid in een leugen. Ja, en zo zit er eigenlijk best een hele mooie structuur ook in dit gedeelte. Ik zal hem als bijlage ook op de site erbij zetten, dat je dat nog een keertje visueel kunt nakijken. Ja, van welke dingen er allemaal parallel met elkaar lopen. En dan moet je vooral dus letten op dat middengedeelte. Hoe dat beeld, en dat is dus de heerlijkheid van de Here, dat is het beeld van de Here, veranderd is. En ik zal het nog een keer zeggen. God die heeft de mens geschapen naar dat beeld, naar de heerlijkheid van de Here, in de gedaante van de heerlijkheid van de Here, de vorm van de heerlijkheid van de Here. Dat is het beeld wat de mens had. Die gedaante had de mens, had Adam en Eva. Dan komt er iets heel ernstigs. Feitelijk, Gods waarheid verandert in een leugen. Dat is feitelijk de val. En wat doet die gevallen mens? Die gaat de heerlijkheid van de Here veranderen in het beeld van een gevallen mens. Hoe dwaas kunnen we het maken? En toch, gaat God boven dit alles uit. Want zo donker als ik het ook schets, je denkt, ja, hier is geen begin meer aan. Dit is een en al duisternis. En dat is het ook. Het is gewoon echt een en al duisternis. En toch hebben we dan een God die daar een antwoord op heeft. En dat antwoord is zo mogelijk nog wonderlijker dan die gruwel die mens heeft gedaan. En dat komt tot uiting, ja, hoe kan het ook anders, in een beeld. En daar zullen we het nu over gaan hebben. Vanaf Romeinen 3, dan gaat Paulus over het evangelie spreken. Ja, dus in deze trant, zo met net zulke negatieve woorden als dat ik nu deze avond ben begonnen, want dat is het zo ongeveer wel, gaat Paulus nog een poosje door, tot en met hoofdstuk 3. En hij beëindigt dan hoofdstuk 3. Daarom, laat ik vers 19 beginnen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld, ja, dus niet alleen de Joden, maar ook de heidenen, de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Veroordelenswaardig. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Gods wet voldeed niet. Ja, niet omdat die wet niet goed was. Nee, omdat de mens er niet mee kon omgaan. Vanwege dat zondige, dat gebrekkige vlees van de mens. Dus dat is wat Paulus tot en met Romeinen 3, vers 20 schetst. De hele wereld ligt onder het oordeel van God. En dat geldt voor de heidenen. Maar het geldt zeker ook voor de Joden. En zeker als je dan nog eventjes bedenkt dat Romeinen 1 vers 18 en verder, dat helemaal over de Joden gaat. Paulus die probeert heel duidelijk erop te leggen hoe ver mensen die beter hadden kunnen weten, die de heerlijkheid van de Here kenden, die het woord van de Here kenden, die zijn waarheid kenden, hoe die dat hebben veranderd en verbasterd. En dan gaat Paulus uitleggen, de weg terug. Maar nu is zonder de wet rechtvaardigheid van God geopenbaard. En let weer op dat woord geopenbaard. Eerst was die toren van God geopenbaard, maar nu wordt de gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Je staat een beetje een moeilijk zinnetje. Er staat rechtvaardigheid of gerechtigheid van God is geopenbaard. Zonder de wet. Zie je vers 21, zonder de wet is die geopenbaard. Maar er is wel door die wet en de profeten van getuigd. Dus de wet en de profeten getuigden van de gerechtigheid van God, maar die niet door de wet was. Ja, dus de wet die getuigde van een gerechtigheid die komen zou, maar die gerechtigheid is wel zonder de wet. Namelijk, gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Alsjeblieft lees daar van Jezus Christus, want daar gaat het over. De trouw van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Dat is het geloof tot geloof. Het geloof van Jezus Christus tot ons geloof. Voor hen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En zij worden allen om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Dus hier zie je precies die twee dingen waar het ons om gaat vanavond. Zij missen allen de heerlijkheid van God. En dat heeft alles te maken met wat we net lazen in Romeinen 1. Die heerlijkheid van God die ze veranderd hadden. De mens die geschapen was naar dat beeld en gelijkenis van God. En dat beeld en de gelijkenis God, dat was volgens Ezechiël 1, ja, de heerlijkheid des Heren. Dus die mens die droeg die heerlijkheid des Heren in zijn schepping. Overeenkomstig dat beeld. En nu zegt Paulus, we missen dat beeld. Dus dat is iets wat we de mens eerst had, maar nu niet meer. We zijn het kwijt. We missen dat beeld. Maar we worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. En die rechtvaardiging, ja, die wordt in hoofdstuk 4 en 5 uitgelegd. Gaat het over Abraham. Dus dat is ook weer Genesis in de brief van Paulus. Daar ga ik nu aan voorbij. Abraham, daar gaan we een aparte avond nog een keer over besteden. Ja, dus over die rechtvaardiging. En ik wil eigenlijk gelijk de grote sprong gaan maken. Paulus die legt dus uit hoe dat is, die rechtvaardigheid zonder de wet, maar waarvan getuigenis is gegeven door de wet en de profeten. Dat legt hij in dat hele gedeelte wat erna komt uit. En dan kom je uiteindelijk in Romeinen 5. En dan lees ik alleen vers 20 en 21. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, er is de genade meer dan overvloedig geweest. Overvloed aan genade. Opdat, evenals de zonde regeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Daar beëindigt Paulus dat belangrijke gedeelte Romeinen 5, vers 12 tot 21. Daar gaat het over Adam en Christus. Moeten we het eigenlijk ook nog een avond over hebben. Adam is ook Genesis in de brieven van Paulus. Dus komt ook. Ga ik nu allemaal niet doen, want dan ben ik gewoon een uur bezig voordat ik daarmee klaar ben. Dus, maar wat Paulus, ik zeg het in een paar woorden. Wat Paulus daar zegt in Romeinen 5, vers 12 tot 21. Door Adam is de zonde en de dood in de wereld gekomen, in deze wereld gekomen. En door Christus Jezus komt er één rechtvaardigheid in de wereld. En door die ene Adam is de mens gevallen. En leven we onder de zonde en onder de dood. En door Christus Jezus leven we onder de genade en in het leven. Nou, daar word je natuurlijk verschrikkelijk blij van. Dat voor zo'n ongelooflijk mooie waarheid, na die enorme duisternis waar we in hebben geleefd. En dat doet Paulus ook. Dan gaat hij eerst hoofdstuk 6 en 7 schrijven. En die 6 en 7, die moet je eigenlijk tussen haken zetten. Want anders snap je het vervolg niet, volgens mij. Dus Paulus die wordt eventjes afgeleid door een paar denkbeeldige vragen. En dat zijn vier vragen. En die leiden ieder... Hij begint met de vraag, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Dat is een hele rare vraag natuurlijk, als je niet eventjes de context erbij pakt. Paulus had net gezegd, dat maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Dat vers moet je natuurlijk wel snappen. En mensen die het niet snappen, die zeggen, nou van, zullen we dan maar in de zonde blijven, zodat de genade toeneemt? Dat zou een logisch gevolg kunnen zijn van de gedachte in Romeinen 25. Kom op, we blijven lekker in die zonde leven, dan wordt de genade nog veel meer overvloedig. Nou, Paulus die keurt dat ten ene male af. Nee, natuurlijk niet. En dan eindigt hij met vers 14, dat eerste gedeelte. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Oh, wat dan? Zullen wij dan zondigen omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade? Dat is dan de vervolgvraag. Dat is vraag nummer 2. En daar is Paulus heel lang mee bezig. Want dat is namelijk voor Joden natuurlijk verschrikkelijk ingewikkeld. En die eindigt hij pas mee in Romeinen 7 vers 6. Maar nu zijn we ontslagen van de wet. Ja, want die rechtvaardigheid is zonder de wet. Dus we zijn ontslagen van de wet. Gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Oh, is de volgende vraag. Als wij dan ontslagen zijn van de wet, is dan de wet zonde? Ja, als je bevrijd moet worden van de wet, ja, dan zal de wet wel iets slechts zijn. Dat is ook weer een logische vraag. Nee, zegt Paulus, zo moet je dat niet verstaan, zo moet je dat niet lezen. En dan legt Paulus uit hoe dat zit. En dan komt hij in vers 13 en dan zegt hij, in vers 12, zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Die wet is, natuurlijk is de wet geen zonde. Nee, de wet is heilig en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Nou, zegt de tegenspreker, is dan het goede voor mij de dood geworden? Want die wet die zorgt ervoor dat ik een doodsoordeel ontvang. Is dan de wet het goede? Is dat dan voor mij de dood geworden? Nee, weer mis. En dan zegt Paulus, het probleem zit hem niet in de wet. Het probleem zit hem in jou, in je vlees. In jouw gevallen mens zijn. Dat is eigenlijk de opbouw in hoofdstuk 6 en 7. Dat gaat van vraag naar vraag naar vraag naar vraag. En iedere keer beantwoordt Paulus die vraag met geenszins. Dat zij verre in de Statenvertaling. Absoluut niet waar wat je nu zegt. Maar hij heeft geduld genoeg om dat allemaal uit te leggen. Maar Paulus, en dat zie je vaker bij Paulus, die komt dan weer terug op zijn oorspronkelijke redenering. En weet je nog waar die redenering eindigde? Dat was in Romeinen 5. Zoals door één mens de zonde en de dood in de wereld is gekomen, zo is door die ene mens de rechtvaardigheid in de wereld gekomen. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus onze Heer. En dan slaan we dus nu even hoofdstuk 6 en 7 over. Ja, want dat is even een afleiding in Paulus' gedachten. En dan lees je direct vanaf 5 vers 21, lees je door naar Romeinen 8 vers 1. En dan komt Romeinen 8 vers 1 ook veel beter tot zijn recht. Dus, en dat slaat dus op Romeinen 5 vers 20 en 21. Zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante, gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Degene die Romeinen 5 vers 12 tot 21, dat hebben begrepen, ja, die leven in volslagen vrijheid. Volslagen vrijheid. Zo is er geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Waar je eerst een en al duisternis had en in de klem van de dood en de zonde zat. worden al die schakels en die banden die worden verbroken in Christus Jezus. En je staat volkomen vrij voor God. Zonder veroordeling. Volkomen rechtvaardig. Er is geen spatje zonde meer in je te zien. Dan moet je niet naar jezelf kijken. Maar bij wijze van spreken. God die kijkt naar jou in zijn Zoon Christus Jezus. Dat is de vrijheid van het evangelie waar Paulus naartoe werkt. En hoe heeft hij dat nou gedaan? En ik las het een beetje snel, Romeinen 8 vers 1 tot 4. Maar misschien is iets opgevallen. Zoals de mens God heeft veranderd. De heerlijkheid van de Heere heeft veranderd in de gedaante van gedierte en van een vergankelijk mens. Wat doet God? Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En hier ook weer die gedaante, of gelijk aan, dat is weer de homeostasis. Dus de gelijkheid van het zondige vlees. Omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Snap je wat hier staat? Dat iets wat de mens zo graag wilde, God veranderen in de vergankelijkheid van een mens, God doet dat zelf. Hij zendt zijn zoon in het beeld, in de gedaante, in de gelijkenis, niet van zichzelf, maar van het zondige vlees. Zo'n God is toch niet te begrijpen. Ja, dus er is een beeld van God. Een en al heerlijkheid. Licht vanaf zijn heupen naar boven en naar beneden. En deze God, die zo gesmaad wordt, zelfs door zijn eigen volk, door dat volk Israël, wordt volkomen verguisd en tot een en al duisternis gemaakt. Hij krijgt van alles en nog wat de schuld. En deze God, die zendt zijn zoon in de gedaante, niet van zichzelf, maar van het zondige vlees. Dus hij komt op aarde, ondaan van al zijn heerlijkheid. Hij komt in dat zondige vlees, waarin de mens dus hem naar beneden heeft staan halen. Er was voor het gezicht, was er geen enkel onderscheid tussen Jezus Christus en de mensen om hem heen. En dan bedoel ik ook echt geen enkel onderscheid. Als je naar hem keek. Sterker nog, hij was de onwaardigste onder de mensen. Jesaja 53. Dat is de heerlijkheid van God. Die veranderd wordt in de gedaante. Dan ben je toch sprakeloos? En dan zijn we er nog niet. Want waarom doet hij dat? Omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Nou, dan schrijft Paulus nog een eind verder. Hoe wij dan in Christus Jezus ook uit de doden zullen worden opgewekt. En Romeinen 8 moet je dan eigenlijk helemaal lezen. Maar dan gaan we even een grotere stap maken naar vers 28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En het beeld van zijn zoon, dat is het beeld in zijn opstanding. De zoon krijgt de Christus met name uit hoofden van zijn opstanding. Zo is Paulus ook zijn Romeinenbrief begonnen. Dus dat beeld om de beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Hier heb je dus weer het beeld en de gelijkenis. Zie je dat? Het beeld en de gelijkenis komt hier weer terug. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder veel broeders. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen door het evangelie. door zijn woord. Die heeft hij ook gerechtvaardigd. Dat is het evangelie waar Paulus in Romeinen 1 vers 16 begon. De rechtvaardiging door het evangelie. Uit het geloof van Jezus Christus. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En dat verheerlijkt, dat betekent, die heeft hij zijn heerlijkheid weer teruggegeven. Verheerlijken, dat is een woordje wat je makkelijk uitspreekt, maar het is natuurlijk iets heel groots. Dat is de mens die naar Gods beeld en gelijkenis geschapen was, die was getooid met de heerlijkheid van de Heere. Er ging een glans van die mens vanaf, omdat hij leek op het beeld van God. En dat beeld dat is natuurlijk totaal verwoest geworden, vergankelijk mens geworden. En dan door het evangelie, zie je bij Paulus, eerst wat die mens allemaal met die heerlijkheid van de Heer heeft gedaan, om er een vergankelijk mens van te maken en viervoetig gedierte en weet ik wat allemaal. En dan door dat evangelie wordt de mens weer teruggebracht, in de rechte staat gebracht, gerechtvaardigd. En dat niet alleen, hij wordt ook verheerlijkt. De heerlijkheid van de Heer wordt weer aan hem teruggegeven. En dan blijft het niet alleen bij de mens in het algemeen, maar dan gaat Paulus daarna over in dat volk wat hij heeft verkoren, waarin ook die heerlijkheid weer terugkomt, Romeinen 9, 10 en 11. Dus een andere overeenkomst in Romeinen 1, daar heb ik net nog een beetje de nadruk op gelegd in hoofdstuk 2, dat was dat oordelen. Mensen die elkaar oordelen, wie u bent, die anderen oordeelt, waarin u een ander oordeelt, veroordeelt u uzelf, u en die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En we weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, al mens die hen oordeelt, die zulke dingen doen. Het gaat allemaal over oordelen en veroordelen. En dan in dat evangelie zijn we dat allemaal kwijt. Want er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. In Romeinen 8 vers 1. Geen veroordeling. Niet van elkaar. Maar ook niet een veroordeling door God. En dat bedoel ik met, je staat helemaal vrij. Alsof je voor de rechter bent gesleept. Als een enorme zondaar. En die rechter die zegt, wat doe je hier? Wat doe je hier? Je bent onschuldig. Volkomen onschuldig. In Christus Jezus de Heer. Want er is betaald. En er is een nieuwe mens geschapen. En in 1 Korinthe 15. Nou, dat bevestigt dit. Daar gaat het over de opstanding. Daar heb ik het vorige keer volgens mij ook over gehad, 1 Korinthe 15. Ja, die twee grote stukken van 1 Korinthe 15. Dat eerste gedeelte waarin Paulus bevestigt, er is een opstanding. Er waren mensen die dat logenden in 1 Korinthe. Dan is het natuurlijk, tenminste dat is mijn vraag altijd geweest, ja, wat geloofden ze dan? Wat geloof je dan als je de opstanding logent? Ik denk dat daar een soort van Griekse filosofie zijn ingang had getrokken. Waarin men zei van ja, een opstanding is nodig. Want als je sterft, dan gaat je ziel naar de hemel. Of iets dergelijks, een onsterfelijke ziel en dat soort dingen. Die je helaas ook onder christenen nog heel dikwijls terug hoort. Ik weet niet, kan ik je toch gewoon zeggen allemaal? Een mens heeft geen ziel, een mens is een ziel. Ja, en zonder opstanding heb je gewoon helemaal niets. Dat is wat Paulus ook wil bevestigen in 1 Korinthe 15. Ja, dus in 1 Korinthe 15, dat eerste gedeelte, er is een opstanding. En dan het tweede gedeelte, dan gaat het over het hoe van de opstanding. Ja, vers 35, daar begint weer zo'n vraag. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam, dat wordt worden zal, maar een kale graankorrel al naar het voorvalt. Van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild. En aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. En dan gaat Paulus uitleggen wat voor verschillende lichamen er allemaal zijn. Maar belangrijk is vers 38. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. En dan moet je, ja sorry dat ik vanavond veel over die haakjes praat, maar dan moet je vers 39 tot en met 41 moet je eigenlijk tussen haakjes zetten. Want zijn conclusie slaat niet op vers 39 tot 41. Nee, zo zal. Dat slaat op vers 38. God geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild. En aan elk van zijn zaden zijn eigen lichaam. Zo, vers 42, zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid en het wordt opgewekt in kracht. Natuurlijk is het verkeerde vertaling, dat is een zielig lichaam, psychikos, of een zielig lichaam, zo zou je kunnen vertalen, wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een zielig lichaam en er is een geestelijk lichaam. En zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. Genesis 2 vers 7, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk, zoals uit het stof der aarde genomen. En de tweede mens is de Heere uit de hemel. De Heere uit de hemel, dat is het beeld en de gelijkenis van God. Dus die Adam die is geschapen uit het stof der aarde, naar dat beeld. En de Heere uit de hemel, dat is dat beeld uit Genesis 1, vers 26 en 27. Waarnaar die eerste Adam was geschapen. Naar die heerlijkheid. En dan, zoals het stoffelijk is, zo zijn de stoffelijken. Denk maar aan Adam en zijn zoon. Adam die verwekte een zoon naar zijn eigen beeld. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse. Zij die in Christus Jezus zijn. Zij die in Gods Zoon zijn. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Zie je dat hij hier eigenlijk weer Romeinen 1 en 8 weer terugstaan. Je had dat stoffelijke beeld en je hebt nu het hemelse. Dat beeld wat Adam ooit had, wordt weer teruggegeven. En dan komt er nog een belangrijk deel. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Heb je die verandering weer, trouwens? Ja, de mens die verandert zo graag, maar nee, wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God is de dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Hier staan ook hele wonderlijke woorden. Want, en dan zal ik er zo mee gaan stoppen hoor, maar we hebben de mens Adam, die was sterfelijk geschapen. Wat zeg ik nou? Nou, daarmee bedoel ik, de mens Adam had de mogelijkheid in zich om te kunnen sterven. Want hij is gestorven. De dood was overigens al voor de schepping van Adam. Dus de dood was een bekend gegeven. Daar moeten we ook nog een keer bij stil gaan staan. Ja, de dood was al een gegeven voordat Adam was geschapen. En God schept Adam sterfelijk. Met de mogelijkheid om te sterven. En dat mogelijke, dat is dus ook gebeurd. De mens is gestorven. De dood heeft macht gekregen over Adam. En van onvergankelijk, wat Adam eerst was, is hij vergankelijk geworden. Ja, en zoals we hier nu zitten, zitten we als nazaten van Adam. We zijn allen vergankelijk. En de dood hangt boven ons hoofd, feitelijk. Zo was het oorspronkelijk niet. Adam was weliswaar sterfelijk geschapen, dus met de mogelijkheid in zich om te sterven, maar onvergankelijk. Hij zou niet vergaan, hij zou altijd blijven leven. Maar hij wordt, hij eet samen met Eva van die vrucht. En welk mechanisme daar ook werkte, dat laten we nu even liggen. Maar in elk geval, de dood komt over Adam en Eva. En hij sterft. En zijn hele nageslacht sterft. De dood die heeft macht gekregen over het nageslacht van Adam. En nu omgekeerd in het evangelie. En trouwens, God is de enige, zoals Paulus aan Timotheus schrijft, de enige die onsterfelijkheid heeft. God is de enige die onsterfelijkheid heeft. Dus dat idee van sterfelijke zielen, dat weerspreekt echt de Bijbel. Maar goed, daar zal ik nu over ophouden. Maar in de opstanding, dan doet dat vergankelijke, kijk maar naar onszelf, doet onvergankelijkheid aan. En dat sterfelijke doet onsterfelijkheid aan. En dat iets wat Adam eerst niet had, hij was sterfelijk geschapen, de mogelijkheid om te sterven, hij doet in de opstanding, doet hij onsterfelijkheid aan. God die alleen onsterfelijkheid heeft. De mens gaat nog meer op God lijken dan dat Adam deed in zijn schepping. En dat is het buitengewoon wonderlijke van het evangelie. Daar kun je eigenlijk ook nooit genoeg van krijgen. De mens, de herschapen mens, de opgestaande mens, door dood en de opstanding, die wordt nog heerlijker dan Adam in zijn eerste schepping. Onvergankelijk en ook onsterfelijk. Dit hele drama, dat drama van de eeuwen, we hebben het vaak over het voornemen van de eeuwen, maar je kan ook soms ook nadenken over het drama van de eeuwen. Kijk naar de enorme puinhoop die niet God, maar de mensen ervan maakt. Maar dat gaat zich niet herhalen. Het is geen cirkeltje. Want de mens kan niet meer sterven. Ja, dus de opstanding, dat is éénrichtingsverkeer. En daarna is het niet weer opnieuw dat drama van een zondeval en de dood en dergelijke. Dus het gaat niet in cirkels, maar rond. En dan is het altijd met de Here wezen. En dan de bemoediging die Paulus schrijft. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig. Onwankelbaar. Altijd overvloedig in het werk van de Here. In de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs, niet ijdel, niet leeg, niet nietig is in de Here. Dat is nou het enige wat niet nietig is. Al dat andere, als je even met de woorden van prediker spreekt, ijdelheid der ijdelheden. Maar in dit licht, het licht van het evangelie, wordt toch eigenlijk al dat andere in je leven ijdelheid der ijdelheden. Ik zeg niet dat je dat niet meer moet doen, maar je moet dan doen in dat nieuwe licht. Doende het werk van de Heer. En dat kan alles zijn. Waar je ook bent. Wetende dat je het doet. Standvastig, onwankelbaar en altijd overvloedig in het werk van de Heer. En dan is ons leven niet leeg, niet ijdel in de Heer. Dan heeft het zin. Dan heeft het een doel. Niet alleen voor onszelf, maar voor onze hele omgeving. Amen.